Ik heb met Stefan en Tanja afgesproken dat als de kinderen komen zometeen, dat ik even de preek, als ik nog niet aan het eind ben van de preek, dat ik even de preek onderbreek, kunnen de kinderen erbij gaan zitten, dan maak ik het daarna wel af. Niet tijdens de preek, dat moet je natuurlijk luisteren. Maar ik heb wel voor na de preek en voor het dankgebed bij de collector nog 2 liederen nodig. Die hebben we niet verzonnen, die mogen jullie zelf aangeven. Dus denk maar even na van, als je zometeen een lied voor me hebt, dan gaat dat lukken. Weet je, ik zag op YouTube een filmpje en dat was wel een beetje om de Amerikanen belachelijk te maken, maar daarom zeg ik het niet. Een filmpje dat een meneer met een cameraman en een geluidsman, die ging met een grote wereldkaart door de straten van een stad. En dan had hij vlaggetjes bij zich en dan vroeg hij aan de mensen van, kunt u dit vlaggetje op Syrië prikken? Nou, Syrië, dat lijkt ergens bij Rio de Janeiro te liggen. Israël, dat hou je niet voor mogelijk, maar dat is Ierland. Ja, serieus. En helemaal mooi was dat hij ook nog vroeg, kunt u een land noemen dat met een U begint? Dus in het Amerikaans, can you mention me a country that begins with an U? Nou, dat wist niemand. United States of America, ja precies. Dat wist niemand. Het grappige was dat hij... Hij had er zelf lol in. Ja, je maakt natuurlijk mensen misschien wel een klein beetje belachelijk, maar hij had er zelf lol in. Op een gegeven ogenblik vroeg hij, kijken of iemand van jullie dat weet. Who was the second spouse of J-Lo? Nee, weet iemand dat? De tweede echtgenote van J-Lo? Ja? Wat zeg je? Oh, je verstond. The second spouse. De tweede echtgenote van J-Lo. Wie is J-Lo? Ja, dat had ik dus ook. Wie is J-Lo? Maar het gekke was, de eerste 5 waar hij aan het vroeg, zal wel gemonteerd zijn later, hoor. Maar de eerste 5 waar hij van vroeg, die wisten het feilloos. Die wisten het feilloos wie de tweede echtgenoot van J-Lo was. Er was er zelfs nog eentje die kon vertellen wat voor lippenstift ze gebruikte. Ja, J-Lo is Jennifer Lopez. Ja. Oh, die. Nou, Hans doet nu stoer, hè? Hans doet nu stoer. Hans, wat was deze week het einde van Brangelina? Hier, daar gaat hij. Nou, dat weet ik dan toevallig wel. Nee, moet je luisteren. Ik vertel dit niet om mensen belachelijk te maken. Want ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik had geen flauw benul wie J-Lo was. Dus dat moest ik ook opzoeken. Toen was het Jennifer Lopez. En ik moet ook eerlijk zeggen, toen ik haar hele oeuvre op Wikipedia zag, moest ik bekennen dat ik daar nog nooit van gehoord had. Dus er is een stuk van deze wereld volkomen aan mij voorbij gegaan. Waarom vertel ik dit? Omdat ik bijvoorbeeld, dat is even een testje. Wie van jullie kent de muziek van Casting Crowns? Even je hand opsteken. Oké, dankjewel. Wie van jullie kent de muziek van Casting Crowns niet? Kijk. Vermoedelijk is dat het verschil tussen NGK, CGK en Rafael. Waarom doe ik dit? Omdat ik je aandacht wil hebben vanuit Gods woord voor het feit dat onze gezichtsvelden, ja, beperkt zijn. Is dat nou wat ik zeg? Nou, dan mag je aan het eind van de preek mag je daar een antwoord op geven. Of dat beperkt is, ja of nee. We moeten ons in ieder geval realiseren dat wat wij zien, dus wat wij waarnemen, slechts een deel van de werkelijkheid is. En de echte geleerden die zeggen dat wij maximaal 10% kunnen zien van wat er echt gebeurt. Ik zou je willen bidden, vragen, als je een Bijbel bij je hebt, open eens Matthäus 9. Matthäus 9, want dan kan ik het je duidelijk maken. Wat daar, Matthäus 9. Pak je Bijbel erbij. Matthäus 9. Nee, daar ligt er geen een. Die heb ik hier. Matthäus 9. Oh, dat zoek je. Ja, dat is jouw Bijbel. Ja, die heb ik normaal gesproken ook bij me. Ja, dat klopt. Oké, Matthäus 9. Ik ga eerst maar even lezen. Ik heb gedacht, het doet in stukjes, maar dan raak je de weg kwijt, dus dat doen we niet. Matteüs 9, en ik lees daarvan de eerste 13 versen met je. Hij, dat is uiteraard Jezus, stapte weer in de boot en stak over, terug naar zijn eigen stad. Daar, dat is dus in Capernaum, daar probeerden een paar mensen een verlamde bij hem te brengen, die op een draagbed lag. Bij het zien van hun geloof, zei Jezus tegen de verlamde, wees gerust, uw zonden worden u vergeven. Daarop zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf, wat een godslasterlijke taal. Jezus zag hun gedachten. Zag, hè? Niet hij hoorde, hij zag hun gedachten. En zei, waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? Wat is gemakkelijker te zeggen, uw zonden worden u vergeven? Of, en daar staat in het Grieks bij, te zeggen, sta op en loop. Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde, sta op, pak uw bed en ga naar huis. En hij stond op en ging naar huis. Bij het zien hiervan werden de mensen met ontzag vervuld en zij loofden God om de macht die hij aan mensen heeft verleend. Toen Jezus vanaf dat punt verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette. En hij zei tegen hem, volg mij. Matteüs stond op en volgde hem. Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De fariseeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen, waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Hij hoorde dit en gaf als antwoord, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit zeggen wil. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Nou, tot zover. Ik neem je even mee in gedachten. Want ja, die gedachten heb ik natuurlijk wat kunnen ontwikkelen. Stel je voor. Je bent iemand, we hebben net in onze gebeden mensen bij God gebracht. Dus met andere woorden, wij zijn die zij die dan een verlamde man brengen. Maar je mag jezelf nu even wat gaan identificeren. Dus je mag kiezen. Ben ik een van die mensen die een verlamde man brengt? Wil ik graag even denken voor de verlamde man? Dat kan ook, hè, dat je in je leven zo klem zit. Nou zijn jullie hier allemaal lopend gekomen, dus de meeste van jullie zijn niet verlamd. Maar ik bedoel ook geestelijk. Hè, dus dat je denkt, van, nou, ik zit zo klem in mijn leven. Ik ga wel even op de plek van die verlamde man zitten. Sommigen van ons, die hebben misschien wel de positie, die kritisch aan de zijkant staan en zeggen, klopt dit allemaal wel in Gods naam wat hier gebeurt? Dat kan ook. Je kunt ook bij jezelf denken van, nou ik sta helemaal aan de buitenkant, ik identificeer me met een tollenaar of een zondaar. Dat zijn mensen die nadrukkelijk van ieder te horen krijgen dat ze er niet bij horen. Nou, dat gevoel kun je ook met je meedragen, dat je bij jezelf denkt, ik heb aan alle kanten het gevoel dat mensen van mij denken, jij hoort er niet bij. Om goede redenen hoor, dat kan, want ja, dat waren natuurlijk tollenaars, nou daar ga ik verder niet op in, prostituees, dat soort mensen. Die kunnen terecht denken dat alle andere mensen van hen denken, jij hoort er niet bij. Jij bent of vies, of je bent een huichelaar, of je bent, nou zo kun je ook naar jezelf kijken. Nou goed, je kunt je dus een beetje identificeren met een van die mensen. Stel je nou voor dat je je identificeert met die verlamde man. Er zijn dus mensen die jou bij Jezus brengen. Je bent een verlamde man of vrouw. En dan hoor je van Jezus, wees niet bang, houd goede moed, je zonden zijn je vergeven. Wat denk je dan? Kom je daarvoor bij Jezus? We hebben gebeden voor mensen. Eén met een epileptische aanval. Tere kwestie in verwachting. Kindje komt eraan. Brengen we haar bij Jezus. Dat is het enige wat Jezus zegt. Je zonden zijn je vergeven. Gebeden. Iemand die zwaar psychiatrisch te lijden heeft. Brengen we bij Jezus. Zegt Jezus. Houd moed. Je zonden zijn je vergeven. Ik weet niet hoe het jullie vergaat. Maar als ik dat hoor, dan denk ik bij mezelf, nou Jezus, kun je wat beters doen? Gloriestoel of zo? Is dat nou hetgeen waar die mensen op zitten te wachten? Is dat nou hetgeen wat je moet bieden aan de mensen? Dat je mensen die de buitenbeentjes van de maatschappij zijn, dat dan de kerk gaat zeggen, oh, maakt niet uit dat je geen werk hebt, of dat zeggen ze niet, maar je zonden zijn je vergeven. Er gebeurt iets heel opmerkelijks. Want er staat namelijk dat Jezus dat zei toen hij hun geloof zag. Opgestudeerd. En ik ben ervan overtuigd dat je het niet anders kunt zien dan dat Jezus de mensen bedoelt die deze lamme man brachten. Het is niet die lamme man zijn geloof. Het is jouw geloof. Waarom God tegen iemand die jij bij Jezus brengt zegt, jouw zonden zijn je vergeven. Waarom? Omdat jij die mens ziet. En ben jij groter dan God? Komen de kinderen dan? Laat ze binnen. Hebben jullie inmiddels al een lied verzonnen? Of ben je zo geboeid door de Bijbel dat je... Opwekking 600. Mark, opwekking 600 met jullie... Ja joh! Oké, is er nog een ander lied waarvan je zegt van nou, ik zou dat graag... Want ik heb in ieder geval twee nodig, ja? Ik kom even naar je toe, dat kan ik... We moeten toch even op de kinderen wachten, dus... Oké, de Heer is mijn herder, ik kijk weer even. Hé, hey, de Heer is mijn herder die we net niet zongen.
Ja.
Zie je dat? Je ontkomt er niet aan. Even kijken, twee. Nou ja, dat. Misschien is er nog één. Hoe zit het met de kinderen? Zijn ze al aan het binnenstromen? Dat was het. De rest komt niet.
Hoi.
Dan onderbreek je me zo meteen maar weer. Ja, dat is helemaal geen punt. Oké, wij gaan weer terug naar de ontmoeting met Jezus. Altijd makkelijk als je even kunt ontspannen. Dan kun je je volle aandacht hebben bij datgene wat er nu gaat komen. Luister. Het gaat om jou. Jij brengt mensen bij Jezus. En denk jij nou echt dat omdat... Nee, jij ziet dus die mens. Anders breng je hem niet bij Jezus. Zo simpel is het. Maar denk jij nou werkelijk dat jij beter ziet dan God? Als jij ziet, zal God zeker zien. Als jij de jongeren bij in de poort ziet en contact met hem legt, hoeveel te meer jouw hemelse Vader. Als jij het verdriet in de ogen van mensen ziet. Ja? Nog meer kinderen. Ik ga niet nog een keer jullie vragen. Komen jullie de hele meute in één keer of niet? Dat is zo. Kom erbij. Zoek een plekje. Als je je eigen vader of moeder niet ziet, kies je maar een ander uit. Ja, dan zul je als vader en moeder raar staan te kijken van... Hey Truus, kijk wie we vandaag mee naar huis kregen. Kom erbij. Zoek een plekje. Daar gaat een hand omhoog. Dat is vast een vader die nog een kind kwijt is. Dat was hem. Nog even verder bij, jij ziet die mens. Hoeveel te meer ziet God die mens? Dus met andere woorden, wat Jezus zegt, is dat wat je, als jij mensen ziet, en jij brengt mensen bij God, dat je in ieder geval mag zeggen, jouw zonden zijn je vergeven. Maar ja, maar luister, dat is natuurlijk wel een andere manier van denken. Want wij denken heel gauw van, ja, nee, maar wij komen wel om genezing bij Jezus. En om de lammen te laten lopen en de blinden te laten zien en epilepsie te laten verdwijnen en heupen weer te laten functioneren. Daarvoor komen wij toch bij Jezus. De schriftgeleerden om Jezus heen, die zeggen dan opeens, dit is godslasterlijk wat hij zegt. Ik hoop dat jullie dat niet met hen eens zijn. Maar Jezus die hoort hun gedachten. Want waarom is het godslastig? Even heel snel, want ik wil daar aan voorbij in ieder geval. Waarom vinden ze dat? Omdat ze vinden dat elke zonde niet alleen een zonde tussen mensen is, maar dat het je schuldig maakt tegenover God. En de enige die dat vergeven kan, is God zelf. Dus als wij vergeving uitspreken, dan mag dat helemaal niet. Dat mag alleen God. Snap je? Dus daarom vonden ze het godslasterlijk dat Jezus op de plek van God ging staan. Nou, Jezus die maakt duidelijk dat wij dat ook mogen, om het zomaar eens te zeggen. Maar Jezus die hoort hun gedachten, die hoort hun theologische bezwaar tegen wat de mensen, wat hij vandaag doet. Dan zegt hij, laat het even tot je doordringen, hè? Dan zegt hij, wat vind jij gemakkelijker? Probeer voor jezelf antwoord te geven. Wat vind jij gemakkelijker? Te zeggen tegen iemand, jouw zonden zijn je vergeven. Of te zeggen tegen deze verlamde man, sta op, neem je bed op en wandel. Probeer eens antwoord te geven. Als Jezus jou die vraag zou stellen. Je hebt hier een verlamde man. Hè? Ik leg hem hier zo even tussen de gereedschappen in. Hier ligt hij. Verlamde man. Wat vind jij makkelijker te zeggen tegen deze man? Je zonden zijn je vergeven of sta op, neem je bed op en wandel. Wat vind jij gemakkelijker? Wie zegt als ik iets moet zeggen dan zeg ik je zonden zijn je vergeven, want dat vind ik gemakkelijker. Wie zegt dat? Oké. Ja. Ja. Wie zegt, nou als ik iets moet zeggen dan zeg ik sta op en wandel. Dat vind ik gemakkelijker. Dat is ongeveer ietsje minder. Wie zegt, ik heb geen flauw idee? Dat zijn de meesten. Merk je bij jezelf hoe je klem komt te zitten in je eigen gedachten? Want wat moet ik met die verlamde man? Dat zit er diep onder. Wat moet ik daarmee als ik aan het bed zit van een verlamde man, geestelijk of lichamelijk verlamd? Ik zit daar in machteloosheid. Ik zou niet weten, ik vind het één niet makkelijk te zeggen, ik vind het ander niet makkelijk te zeggen. Ik moet wel even zeggen, in onze maatschappij doet zich, nou, is iets aan de gang van dat Jezus maar iedereen moet genezen. En als de man niet gaat lopen, dan hebben we het over je geloof niet echt en al dat soort dingen. Daar heeft Jezus het absoluut niet over. Hij vraagt naar jou. Heel bewust naar jou. Hoe zit jij naast die verlamde man? Mag ik je een voorbeeld geven? Hoe zit jij naast de jongeren die op de poort, op het muurtje bij de kerk zitten? Ben je bang? Voel je je machteloos? Kun je ze niet bereiken? Ga je politiek correcte taal spreken, zoals pleur op en tuig van de richel? Ga je dat doen? Het is al politiek correct tegenwoordig, ja. Ja, ja, ik mag het niet zeggen. Vroeger, mijn moeder die waarschijnlijk wel meeluistert, die zegt, jongen, ik was jouw mond nog een keer. Maar snap je die? Dus Jezus opent jouw ogen voor die ander. Wat zegt hij dan? Want hij laat jou gewoon even in het ongewisse. Hij laat jou gewoon zitten in jouw keuze. Maar je merkt al wel dat hij jouw hart aanspreekt. Dat hij aan jou vraagt, doe je ogen open. Zie wat God je laat zien. Zie het werk dat klaar ligt voor jou om dat te doen. Want het is volbracht. Maar hij laat je nog even in het ongewisse. Hij zegt dan nou, opdat jullie zullen weten dat de mensenzoon, dat ben je zelf ook, hè? Je bent een mensenzoon of een mensendochter. In Christus mag je kind van God zijn en kind van mensen. Om jullie te laten zien dat de mensenzoon op aarde macht heeft om zonden te vergeven, dat is jullie goddelijke taak, zei hij tegen die man, sta op, neem je bed op en wandel. Grappig is dan wel dat er wel staat dat die man opstond en naar zijn huis ging, maar zijn bed moet iemand anders opruimen. Voor de mensen die last hebben van de rommel rond de kerk. Ja. Oké. Dan staat er ook nog, want ik ben nog niet aan het einde, dan staat er ook nog dat de omstanders helemaal blij werden bij het zien van het wandelen van die man. Of ze de goede kant op keken, dat is maar helemaal de vraag. Maar ze werden blij omdat een verlamde man opstond en wandelde. Daarvoor prijzen ze de Heer. Dat heb je niet gelezen toen Jezus zei, jouw zonden zijn je vergeven. Toen waren er alleen maar moppers van een aantal wetgeleerden. Maar ook geen lofprijzing van de omstanders. En dan gebeurt er iets heel merkwaardigs. Want Jezus laat het rusten en roept dan Matthäus. Daar zal ik niet al te veel over vertellen. Hè, want omwille van de tijd, we moeten de poort uit en zo. Maar hij roept Matthäus en hij eet bij hem. En dan zie je de mensen, hè, met zijn leerlingen en de prostituees en de mokro's en de Turkse Nederlanders en al die mensen, die zitten opeens bij Jezus aan tafel. Omdat zij Jezus hebben gevonden, nee, omdat Jezus hen heeft gevonden. Jij hebt ook Jezus niet gevonden. Ben je gek, jij hebt Jezus niet gevonden. Jezus heeft jou vanmorgen gevonden en hij raakt jouw hart aan, zodat je er even niet onderuit kunt. En jij zit te kijken naar die kring rond Jezus. En dan weten jullie wat de mensen die de Bijbel kennen zeggen. Hij eet met tollenaars en zondaars. Wat zeggen ze dan? Als jij dat zou zeggen, bedoel je dan onder andere ook niet dat je zegt, eigenlijk zou die met mij moeten eten en niet met een mokro? Eigenlijk zou die met mij moeten eten en niet met een Rafaëliet. Eigenlijk zou die met mij moeten eten en niet met een NGK'er. Snap je? Dus dat zeggen wij. Terwijl we helemaal nog niet door hebben. Ja, nou ga ik misschien wat te ver. Denk ik heb te lang door, hamer op. Goed, dan ben je een gezegend mens. En dan daag ik je uit om inderdaad in de wegen van Christus te gaan. Misschien zie je het al lang. Laat me dan even mijn verhaal afmaken voor de mensen die het nog niet zien. Ja? Oké. Dan zegt Jezus, ja, maar een geneesheer is gekomen voor de zieken en niet voor zij die gezond zijn. Oeh. Weet je dat ik af en toe liever ziek ben dan gezond? Want van een gezonde wordt gevraagd om zijn ogen en zijn hart te openen voor de ander. Een zieke mag nog om aandacht vragen. Af en toe denk ik wel eens bij mezelf, ik wil helemaal niet gezond zijn. Klinkt stom. Want dan vraagt Jezus van mij om zijn weg te gaan. Nee, wij zijn allen ziek en allen zondaars. Maar wat zeur je dan als die met een mokro gaat eten? Want dan hoor jij daar toch ook bij. En Jezus zegt, dan ben ik voor jou gekomen. Als jij jezelf aan de rand voelt staan, als jij jezelf verlamd voelt, als jij God niet meer kunt vinden, als je gebeden zo droog zijn geworden als de Sahara, dan is Jezus voor jou gekomen. Vanmorgen, hier en nu, en raakt jou aan, ik ben er voor jou. Dan richt hij nog één keer zijn blik op al die mensen die daaromheen staan. Die niet meevieren, die de liederen niet meezingen, die niet meebidden en niet mee het brood breken met de mokro of de Turkse Nederlander of weet ik wie allemaal. Rafaëlieten, NGK's en allemaal zondaars. Ja, dan richt hij nog één keer zijn blik op hen. En dan zegt hij, weet je, nu begrijpen jullie wat Hosea bedoelde in hoofdstuk 6. Barmhartigheid wil ik, geen offeranden. En wat bedoelt hij daar nou? Nou, Jezus bedoelt, ik zal je niet vermoeien met Hosea, maar Jezus bedoelt, wij denken heel vaak in offers. Wij moeten zondags naar de kerk en wij moeten die liederen zingen en wij moeten dit en wij moeten dat. En dan zijn wij God goedgunstig en dan zal hij ons genadig zijn. Wij moeten verschrikkelijk veel van onszelf. Maar Hosea zegt, en Jezus citeert hem hierin, ja maar, God wil dat je barmhartig bent. Hoor je het verschil in klank? Barmhartig wil zeggen dat het hart van Jezus dat naar jou uitgaat, ook door jou, door de werking van zijn geest, doordat je vraagt om de werking van zijn geest, dat jouw hart en ogen ook uitgaan naar die ander. En nu snap je, dan kom ik terug bij het begin, nu snap je dat die woorden van Jezus een enorme oefening zijn van bekering. Waarom? Omdat wij allen in ons hart angst kennen als er 10 Marokkanen bij elkaar staan. Wij kennen allemaal angst als de ruit ingegooid wordt. Maar ik ken nog veel meer angst als onze democratie pleurop gaat zeggen. Hoezo angst, Peter? Christus heeft toch alles volbracht? Wat heb jij nog te verliezen? Waar moet jij bang voor zijn? Deel Christus uit en al zijn gaven. Deel rijkdom van het koninkrijk uit. Ja, maar dan moet ik het wel zien, Heer, waar ik het kan doen. Precies! En zo begonnen we ook. Je moet dus wel het koninkrijk zien. Anders zet je het vlaggetje van Syrië bij Rio de Janeiro. Anders weet je wel, omdat je helemaal overspoeld wordt door reclame, welke lipstick J-Lo draagt. Maar weet je niet wat Jezus tegen de jongeren uit jouw buurt zou zeggen? Wat heb je nodig? Je hebt bekering nodig. Bekering voor je eigen geloof en je eigen hemelvaart en al die dingen meer. Ja, misschien ook wel. Je hebt bekering nodig om vanaf vandaag te leven in Gods koninkrijk. Om zijn rijk te zien. Zijn liefde uit te dragen. In deze wereld het verschil te maken wat Jezus ook maakte in zijn naam, want hij heeft het volbracht. Nou, dat is nogal een opdracht. Nee, hij heeft het volbracht. Je hebt niets te verliezen. Je mag je hart en je ogen uit laten gaan naar de ander. Waar je ook komt. Of je nou bij Douglas komt, of bij het concert van Casting Crowns, of bij J-Lo. Of... Laat je hart uitgaan naar de ander. Zodat je de ander zult zien door zijn geest. En tegen die ander zult zeggen: hou moed. Je zonden zijn je vergeven. En dat is onze taak. Daarom zijn we het lichaam van Christus. En daarom gaan we de buurt in. Amen. Nou werd er een lied gezegd, daar gaan we nu samen zingen. Opwekking 600. Laten we daar beginnen. Oh, nou past ook nog. Kijk.